Wel, broeders en zusters, vanavond dan het thema de evangelieën in hun messiaanse context. Wat eigenlijk zoveel wil zeggen dat we vanavond eens gaan kijken in hoeverre de evangelieën eigenlijk toch ook dat grote thema van dat messiaanse rijk, hè, dat vrederijk, dat rijk waar straks op aarde zal gaan plaatsvinden waar dan de Messias, hè, de Heer Jezus Christus, koning over zal zijn. Belangrijk om vooral ook in de evangeliën, natuurlijk hè, het perspectief van het messiaanse hè, verwachting te zien. En natuurlijk ook ja, die messiaanse verwachting die volledig ook ligt ingebed in het Oude Testament. Hè, de geschriften zoals die door Mozes, hè, de profeten en ook in de geschriften hè, zijn opgetekend geworden. En ik stel voor dat we om te beginnen eens even gaan naar de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. Dat is dan even niet de evangelie, maar denk ik wel goed om daar eens even bij stil te staan bij wat het evangelie in feite is. Want Paulus die geeft daar in feite een beschrijving van wat het evangelie is. Fijn inderdaad als u een Bijbel ter beschikking hebt vanavond, want die zullen we nodig hebben. Dat is overigens ook van die studies die we in Sliedrecht hopen te geven, is dat eigenlijk het lesboek met een hoofdletter, het woord van God. Wel, in eerste plaats laten we even gaan naar Romeinen 1 vers 16, een bekende tekst waar de apostel Paulus, ik lees je trouwens voor vanavond uit de herziene Statenvertaling. Dus, Romeinen 1 vers 16, laten we daar eens mee gaan beginnen. Waar Paulus zegt, ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. En daar voegt hij daarna toe, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Een belangrijk punt dat Paulus hier dus maakt, hè, dat het evangelie in de eerste plaats is niet een kracht van mensen, hè, maar het is een kracht van God zelf. Het is van God zelf afkomstig. En dat is ja, een kracht tot zaligheid. Het is bedoeld om mensen dus tot de zaligheid te leiden. En dan zegt de apostel, voor een ieder die gelooft. En dat maakt eigenlijk ook wel duidelijk hoe belangrijk het is dat dat evangelie dus ook verkondigd wordt. Zoals onze broeder vanavond ook al even heeft gememoreerd, even kort, dat er iemand is geweest die hem dat evangelie heeft bekendgemaakt. Hij heeft dat evangelie gehoord. Paulus zegt ook in Romeinen 10 vers 17, het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord van God. En dan zegt de apostel vervolgens, hè, voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. En dat is helaas nog wel eens een punt wat vandaag aan de dag, nou niet alleen vandaag aan de dag, maar je zou kunnen zeggen eigenlijk wel door de eeuwen heen, is vergeten geworden. Dat evangelie, dat natuurlijk hè, een boodschap is voor alle mensen, maar toch in de eerste plaats een boodschap is voor het Joodse volk. En Paulus als Jood zegt hier dus ook dat hij zich dat evangelie niet schaamt. Want zo zullen we zien vanavond dat evangelie is Joods. Dat evangelie dat ligt ingebed in de Joodse geschriften. Niet alleen van het Nieuwe Testament, ook dat zijn Joodse geschriften. Maar ook in de Oud-Testamentische geschriften. Die ook inderdaad door alle Joden ook worden erkend als Joodse geschriften. En kijkt u maar eens even dan met mij als u wil naar hoofdstuk 1 en dan vanaf vers 1. Hoe Paulus ook deze brief begint door te zeggen, Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God. Het is niet een boodschap van mensen, maar het is een boodschap die van God zelf afkomstig is. Maar dan vervolgens dat hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. En wat waren die schriften, die heilige schriften? Nou, het mag duidelijk zijn dat toen Paulus deze brief schreef, het Nieuwe Testament nog niet ja, beschikbaar was. Maar Paulus die feitelijk hier dus verwijst naar de heilige schriften. Ja, zoals we die in het Oude Testament, de geschriften, kennen. De oudtestamentische geschriften, die tegelijkertijd ook profetisch van aard zijn. Die hij tevoren belooft dat door zijn profeten in de heilige schriften, ten aanzien van zijn zoon. En broeders en zusters, inderdaad, wat spreekt dat Oude Testament veel over de Messias, de Heer Jezus Christus. Belangrijk, vooral ook als je met Joodse mensen in gesprek bent, dat je vooral vanuit het Oude Testamentische geschriften dan ook de Messias verkondigt, zoals overigens ook de Heer Jezus, Johannes de Doper, de apostelen allemaal gedaan hadden. Dat waren de geschriften die zij tot hun beschikking hadden. Dat is dat evangelie. Het is Joods. Het is het boodschap van God. Het is ook een kracht van God. Het is een kracht tot zaligheid voor een ieder die, als hij dat evangelie gehoord heeft, tot geloof komt. En dan inderdaad eerst de Jood. Want kijk maar eens. Had beloofd dat door zijn profeten in de heilige schriften, ten aanzien van zijn zoon, die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. En u begrijpt wel, als de apostel Paulus hier eigenlijk zegt, dat deze zoon van God, die feitelijk het onderwerp is van het evangelie, dat deze zoon van God tegelijkertijd ook is de zoon van David, dan laat hij daar eigenlijk ook meteen ook zien hoe Joods in feite niet alleen die boodschap is, maar natuurlijk ook vooral degene om wie die boodschap draait, de Heer Jezus. Hij is inderdaad degene waarvan die oudtestamentische geschriften getuigen, maar hij is ook degene die is voortgekomen uit het geslacht van David. En wat dat betreft is het eigenlijk heel mooi als je, zoals wij dan mogen doen als Stichting Israël en de Bijbel, al meer dan 40 jaar, als je dat woord van God mag aanreiken, vaak gebeurt dat met een Oud Testament, maar ook heel vaak gebeurt dat door middel van het Nieuwe Testament. We hebben ze trouwens op de tafel allemaal staan, dus mocht u in de pauze daar ook eens meer kennis van willen nemen, dan staan ze u ter beschikking. Overigens, mocht u iemand kennen van Joodse achtergrond, dan mag u ook zo'n Bijbel ook meenemen. Hè? Want we verspreiden die Bijbels dus geheel gratis onder de Joodse gemeenschappen wereldwijd. We hebben ze dus ook in heel veel verschillende talen beschikbaar. Nou, wat is het dan eigenlijk ook mooi, hè? Als je zo'n Nieuw Testament bijvoorbeeld aanreikt en dat meteen al dat Nieuwe Testament feitelijk begint, waar eigenlijk ook Paulus hier in de Romeinen naar verwijst. Namelijk dat Jezus Christus, het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David en de zoon van Abraham. Zo begint het Nieuwe Testament door de Heer Jezus te introduceren vanuit die Joodse context. Hij is de zoon van David en hij is tegelijkertijd ook de zoon van Abraham. Overigens, zo begint niet alleen het Nieuwe Testament, maar zo eindigt het Nieuwe Testament ook, hè? In Openbaring 22, daar zegt de Heer Jezus, vers 16, Openbaring 22, vers 16, daar zegt hij: ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. Prachtig wat hij daar zegt, hè? Ik ben de wortel van David. Met andere woorden, hij is de oorsprong uit wie David is voortgekomen. Hij is tenslotte degene door wie God alle dingen geschapen heeft. Hij is de wortel. Hij is het begin, hij is de oorsprong van alle dingen. Hij is de oorsprong van al het leven. Hij is de oorsprong dus ook van David, de wortel van David. Maar tegelijkertijd is hij ook, zoals de herziene Statenvertaling dat dan weergeeft, het nageslacht van David. Hij is uit David, wat het vlees aangaat, voortgekomen. En dan, in Openbaring 22 ook dat prachtige profetische perspectief dat daar dan achter schuil gaat. Hij is ook de blinkende morgenster. Straks zal daar een nieuwe dageraad gaan aanbreken, waar de Heer Jezus als de morgenster, met een hoofdletter, zal gaan verschijnen in heerlijkheid. En dan zal er een nieuwe dag gaan aanbreken, waar inderdaad dan ook de Heer, daar zullen we vanavond natuurlijk ook met elkaar bij stilstaan, uiteindelijk ook zijn rijk van vrede en gerechtigheid op aarde zal oprichten. Want nu laten we nog eens even teruggaan naar Matteüs 1 vers 1, het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Belangrijk dat het begrip zoon, dat we dat niet uitsluitend moeten zien in het perspectief van een biologische verwantschap. Ook dat is er natuurlijk aanwezig. Hij is uit David voortgekomen. Aan de andere kant weten wij dat hij uiteindelijk de zoon van God is. Hè? Maria, werd overschaduwd, hè, door de Heilige Geest. Hè? En de engel die dan ook zegt, datgene wat uit u geboren zal worden, zal daarom, hè, dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal dan ook zoon Gods genoemd worden. Enerzijds het begrip zoon, een biologische verwantschap, hoewel hè, dat natuurlijk ten aanzien van de Heer Jezus natuurlijk toch ook wel weer daar kanttekeningen bij geplaatst kunnen worden. Maar het begrip zoon in de Bijbel heeft vooral de betekenis van de erfgenaam. Als er dus staat, hè, als dus het Nieuwe Testament begint met de mededeling dat de Heer Jezus is voortgekomen uit dat geslacht en een zoon is in feite van David en een zoon is van Abraham, wil dat dus in feite zeggen dat hij zelf de erfgenaam is van alle beloften die God aan David en aan Abraham gegeven heeft. Dat is de betekenis van het begrip zoonschap in de Bijbel. Althans, een van de belangrijke betekenissen. Een andere betekenis van het zoonschap is ook, als de Heer Jezus zich als de Zoon van God bekend maakt, dat men meteen begrijpt, zijn toehoorders, dat hij zich daarmee aan God gelijk maakt. De Zoon van God is tegelijkertijd ook de gelijke aan God. Ook dat ligt in dat begrip zoonschap opgesloten. Maar hier dus in dat geslachtsregister gaat het dus vooral over het erfgenaamschap. De Heer Jezus die de erfgenaam is van David en de erfgenaam is van Abraham. U kunt dat trouwens ook zien in bijvoorbeeld Galaten 4 vers 7, waar Paulus zegt, nu bent u geen slaaf meer, zegt hij in Galaten 4 vers 7, maar een zoon, zegt hij tot de gelovigen. En dan vervolgens dan legt hij dat zoonschap uit, hij zegt dan, en als u een zoon bent, dan bent u een erfgenaam van God door Christus. Ziet u? Ook daarin zien wij dus ook meteen het zoonschap. En verbonden dus, in relatie ligt met het zoonschap. En u bent daardoor dus ook erfgenaam van God door Christus. En we mogen weten dat doordat God ons dat zoonschap geschonken heeft, de geest die in ons roept, Abba Vader. Dat is geweldig dat we mogen weten dat, ja, dat God ons zo dicht aan zijn hart gebracht heeft, hè, dat hij ons tot zonen gemaakt heeft en daarmee feitelijk dus ook tot erfgenamen heeft gemaakt, hè, van alles wat hij ons dus ook in en door de Heer Jezus Christus wil schenken. Want hij is dé erfgenaam, hè, de Heer Jezus. Dat is overigens ook wat Paulus ook zegt, schrijft aan de Galaten in hoofdstuk 3 vers 16. Ja, we gaan een heleboel teksten noemen hoor vanavond. Galaten 3 vers 16. En daar schrijft de apostel Paulus over de beloften die aan Abraham gegeven zijn. Galaten 3 vers 16. Zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. We komen daar straks nog over te spreken vanuit Genesis 12. En dan vervolgens zegt Paulus. Hij zegt niet en aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen, maar zegt hij, van één en aan uw nageslacht, dat is Christus. Ik geloof dat de Statenvertaling het eigenlijk veel mooier weergeeft. Die gebruikt voor het woord nageslacht zaad. En dat is eigenlijk ook veel, denk ik, exacter van wat er feitelijk staat. Het nageslacht van Abraham, ja, Paulus, die is zich ervan bewust dat de beloften die aan Abraham gedaan zijn en aan zijn nageslacht en aan zijn zaad, ja, dat zaad is niet meervoud, maar, constateert hij hier in Galaten 3 vers 16, is enkelvoud en kan dus eigenlijk ook maar op één duiden, namelijk op de Messias, de Heer Jezus Christus. Hij is de erfgenaam. De belofte aan Abraham gegeven via de erfgenaam Christus, ja, worden vervolgens het deel van de gelovigen. Ziet u, zo werkt in de Bijbel dat zoonschap en is dus aan dat zoonschap, dat erfgenaamschap verbonden. Nou, het is vervolgens opmerkelijk dat als we nog eventjes denken aan Matthäus 1 vers 1, het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David en de zoon van Abraham, dat eigenlijk die aanduiding niet chronologisch is. Als die chronologisch was, dan zou je zeggen, nou ja, de zoon van Abraham en dan vervolgens de zoon van David. Nou, ik denk dat dat twee redenen heeft. In de eerste plaats dat, zoals u misschien wel weet, het Matthäus-evangelie vooral het evangelie is waarin het koningschap van Christus wordt belicht. Het wordt in alle evangeliën belicht, maar in het Matthäus-evangelie met name. Daar wordt vooral ingezoomd, zou ik willen zeggen, door Matthäus, maar ik kan beter zeggen eigenlijk door de Heilige Geest, die deze woorden aan Matthäus heeft laten optekenen, dat koningschap van Christus, dat vooral in dat evangelie wordt benadrukt. Maar je zou kunnen zeggen, er is misschien ook nog wel een andere reden waarom, ja, Matthäus begint met de vermelding dat de Heer Jezus is de zoon van David en de zoon van Abraham in die volgorde. Omdat in feite, broeders en zusters, om die belofte aan Abraham, en denk dan wel, die belofte aan Abraham, we komen er straks over te spreken, dan gaat het dus vooral ook om de landsbelofte, Genesis 12, Abraham die van God niet alleen een groot nageslacht beloofd krijgt, maar ook een land beloofd krijgt, waar overigens de Bijbel ook eigenlijk telkens weer op teruggrijpt, op die belofte van God aan Abraham. Dat straks, ja, eigenlijk om dus die belofte van Abraham in vervulling te laten gaan, zal de Heere dus ook eerst, als het ware, als koning moeten aantreden. Zal hij dus eerst vanuit dus, ja, die troon van David eerst, zou je kunnen zeggen, orde op zaken moeten stellen. Want kijk maar eens hoe enorm groot conflict het vandaag aan de dag nog altijd is. Dat land, waar Palestijnen aanspraak op maken, waar Israëli's, Joden op aanspraak op maken, waar eigenlijk de hele wereld eigenlijk maar voortdurend mee bezig is. En het komt maar niet tot een oplossing. Ja, er wordt nu gesproken dan wel, nou ja, nu al hele lange tijd, over een twee-staten-oplossing. Nou, streep dat woordje oplossing maar weg, want dat zal het nooit worden. Waar wacht het uiteindelijk op, broeders en zusters? Waarop wacht uiteindelijk dat moment waarop Israël dat land zal krijgen, ook in de, ja, in de grootte waarin de Heer het zijn volk heeft beloofd? Want we hebben nu natuurlijk maar een heel klein stukje. Maar straks zullen die grenzen, die landsgrenzen van Israël, zullen vele malen overtreffen het gebied dat zij nu tot hun beschikking hebben. Nou, waar wacht dat op? Het wacht in feite op de komst van de zoon van David, de Messias, de Heer Jezus Christus, die straks, zo zegt ook de apostel Paulus dat in 1 Korinthe 15 vers 25, als koning moet regeren. Want hij moet koning zijn, staat er, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Belangrijke tekst, 1 Korinthe 15 vers 25. Het gaat daar, weet u wel, over die opstanding, die hoop waar we straks met Pasen bij zullen stilstaan. Maar het is ook heel bijzonder dat dus ook Paulus in dat opstandingshoofdstuk, om het zomaar even aan te duiden, dus vooral ook wijst op de noodzaak dat koningschap van Christus straks zal gaan komen. Dat hij dus ook straks als koning zal regeren totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. En u begrijpt wel, als dus straks de Messias zal zijn teruggekeerd op aarde, dat dan vervolgens, als hij dan orde op zaken gesteld zal hebben, dan ook die belofte aan Abraham gegeven in vervulling zal kunnen gaan. Want hij is de zoon van David, de erfgenaam van David, de erfgenaam van het koningschap aan David beloofd. En hij is de zoon van Abraham, namelijk, ja, alle beloften die God aan Abraham gegeven heeft, die zullen dus ook straks via de Messias, via de zoon van Abraham, met een hoofdletter, uiteindelijk ook het deel worden van al diegenen, ja, die uiteindelijk ook weer deel hebben aan de erfgenaam, kunt u het nog volgen, de Heer Jezus Christus. Want het is nooit buiten Christus om, hè? Het is altijd in hem, door hem en tot hem. Dat zijn ook eigenlijk zo'n beetje de laatste woorden van Romeinen 11. Hè? Romeinen 9, 10 en 11, dat zijn de drie hoofdstukken die gaan over Gods handelen met zijn volk Israël. En sluiten eigenlijk af, hè, met die prachtige woorden, hè, dat het is uit hem, door hem en tot hem. Dat is feitelijk de kern van heel Gods heilshandelen met zijn volk Israël. Ook zijn heilshandelen met de gemeente, zijn heilshandelen met u persoonlijk, individueel. Het is altijd uit hem, het is door hem en het komt ook altijd weer bij hem terug. Het is tot hem. Het gaat erom dat hij tot zijn doel komt en dat hij dan ook in alles wordt verheerlijkt. Want nu, de apostel Paulus, en we citeren hem nog wel eens een keer, deze apostel, zegt ook in Romeinen 15 vers 8, dat is ook een belangrijke tekst. Ja, welke tekst is niet belangrijk? Moet je altijd oppassen als je zegt, dit is een belangrijke tekst. Dan zou je bijna suggereren dat andere teksten minder belangrijk zijn. Terwijl elk schriftwoord, 2 Timotheus 3 vers 16, elk schriftwoord door God is ingegeven. Maar in Romeinen 15 vers 8, daar zegt de apostel, en ik zeg dat Jezus Christus een dienaar van de besnijdenis is geworden. Ja, wat is dat? Een dienaar van de besnijdenis geworden. Nou, in feite gaat het de besnijdenis, dat is eigenlijk een aanduiding voor het Joodse volk. Dat is ook het kenmerk in feite van het Joodse volk. Want het is een verbondsvolk. God die via die besnijdenis eigenlijk zich ook met dat volk heeft verbonden. Dus Jezus Christus, hij is een dienaar van de besnijdenis geworden, terwille van de waarheid van God. En dan komt het om de beloften aan de vaderen te bevestigen. En daar zien wij dus weer opnieuw ook weer dat Joodse karakter van dat evangelie. En tegelijkertijd ook de context waarin wij dus in de eerste plaats ook de komst van de Heer Jezus Christus moeten gaan verstaan. Namelijk in de eerste plaats om de beloften aan de vaderen te bevestigen. We hebben het net al even gezien vanuit Romeinen 1. Dat hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. En bedenk wel dat er meer dan 300 profetieën zijn die letterlijk zijn uitgekomen bij de eerste komst van de Heer Jezus. Dat is zo bijzonder dat het de schriften waren die van hem getuigden. Hij had ook de wonderen en de tekenen, we komen daar straks ook nog even over te spreken. Maar het waren vooral ook de schriften die van hem getuigden. En als zodanig is hij dus gekomen om al die beloften, met betrekking dus die aan de vaderen zijn gedaan, aan de vaderen, aan Israël zijn gedaan, om die dus in te lossen, om die dus te bevestigen door zijn komst. En ik noemde u net al even, er zijn meer dan 300 profetieën die eigenlijk elk detail zou je kunnen zeggen van zijn eerste komst beschrijven. Maar als we het hebben over zijn tweede komst, lieve vrienden, dan is dat een veelvoud van die 300. Dan zijn het vele, vele, vele meer, vele, veel meer profetieën die spreken over zijn wederkomst en alles wat zijn wederkomst ook tot gevolg zal hebben. En belangrijk om dus ook ons daarvan bewust te zijn. Want vaak zijn wij als christenen geneigd om alleen te letten op de profetieën met betrekking tot zijn eerste komst. En de profetieën met betrekking tot zijn wederkomst, ja, toch wat te veronachtzamen. Terwijl toch het merendeel van de profetieën spreken over, ja, zijn wederkomst. En alles wat zijn wederkomst tot gevolg zal hebben, maar ook de periode vlak voorafgaand aan zijn wederkomst. Dat is eigenlijk een van de meest gedocumenteerde perioden in de schrift, die voor ons dus nog toekomst is, maar die vaak eigenlijk als het ware al door de profeten als terugblikkend al worden beschouwd, worden verhaald. Heel bijzonder, het profetische woord. Dat is vaak als het ware in een verleden tijdsvorm wordt gegeven, terwijl het nog toekomst is. Ja, dat is nou het mooie van het woord van God, het staat boven de tijd, hè. Zoals de Heer Jezus ook zegt, eer Abraham was. En dan zegt hij niet was ik, maar ben ik. Ik was gisteren en ik zal zijn morgen, hoop ik tenminste, dat weet ik niet. Want dat weten we niet. Maar uiteindelijk, nou in Christus zal ik er morgen wel zijn, dat mag ik weten. Maar hij is de ik ben, hij is niet aan tijd gebonden, hij staat boven de tijd. En zo is het ook met dat woord, dat staat boven de tijd. Het is heel opmerkelijk, ik moet altijd oppassen dat ik niet te veel zijpaadjes neem. Maar dat in onze taal eigenlijk vrij exact we de tijd kunnen aanduiden. De verleden tijden, daar hebben we er verschillende van. En dat het Hebreeuws eigenlijk veel minder exact is in de tijdsvorm. Vaak moet je vanuit de context opmaken welke tijdsvorm in een bepaalde zin wordt gebruikt. En daarin zien we eigenlijk al hoe eigenlijk, de Heere zich dan ook van deze taal heeft bediend, maar eigenlijk ook iets weer te geven van zijn, zijn eeuwigheid, zijn wezen, zijn eeuwig opperwezen dat inderdaad dus boven de tijd is verheven. Johannes, overigens, dat is dan wel Grieks, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat spreekt hij in de verleden tijd. Dat is dan wel het Nieuwe Testament dat ik nou weer even citeer. Maar het is in de verleden tijd en het is tegelijkertijd nog toekomst. Nou, een van die prachtige kenmerken van dat woord van God. Laten we maar eens even gaan naar Genesis 12. Altijd weer een belangrijk hoofdstuk. En overigens, zoals u misschien ook wel weet, het boek Genesis, dat is in het Hebreeuws wordt het aangeduid als Bereshit, het in den beginnen. Het is het boek waar eigenlijk alles in kiemvorm ligt opgesloten. Daarom is het zo'n belangrijk boek om te bestuderen, dat boek Genesis. Want feitelijk zien we daar de grote waarheden van God in kiemvorm al gelegd, die dan verder in de schrift tot verdere ontwikkeling, tot ontvouwing komen. Wel, laten we gauw gaan naar Genesis 12. En daar lezen we dan vanaf vers 1. De Heere nu zei tegen Abraham: ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Nou, tenminste vijf belangrijke beloften die hier door de Heere aan Abraham worden gegeven, broeders en zusters. In de eerste plaats een land. Ik zal u een land wijzen. De tweede plaats een volk. Ja, niet zomaar een volk, een groot volk wordt hier al gezegd. In de derde plaats dat de Heere Abraham en zijn nageslacht zal zegenen en tot zegen gesteld zal worden. Ziet u wel? Ik zal u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik vind dat altijd zo mooi dat de Heere Abraham zegent om uiteindelijk ook tot zegen te zijn. Zo is het eigenlijk ook vanavond. Daarvoor zijn we ook bij elkaar. Niet alleen om gezegend te worden, maar ook om iets vanavond mee te nemen waar we ook anderen weer mee tot zegen kunnen zijn. Dat we uitdelers worden van de vele genadegaven Gods. Belangrijk. En zo is dat eigenlijk hier ook al in kiemvorm eigenlijk. Het wezen van Gods zegen is altijd bedoeld om ook anderen daar weer mee tot zegen te zijn. Dat is feitelijk ook de functie. De functie vind ik niet zo'n mooi woord, maar eigenlijk ook de bediening van het Joodse volk. Zij zijn gezegend met vele zegeningen. Lees maar in Romeinen 9, daar somt Paulus in de eerste verse, somt hij het allemaal op. En dan vervolgens, dan is dat ook de bedoeling om dan ook tot zegen te zijn. En dan, die zegen van de volken zal dus ook afhankelijk gesteld worden van hun houding ten opzichte van het nageslacht van Abraham. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. Een belangrijk criterium waarmee dus de Heere, zeker ook als hij straks als rechter, de Messias als rechter, op aarde zal wederkeren. Dat hij ook de volkeren zal oordelen naar de wijze, naar de mate waarin zij Israël tot zegen zijn geweest. En waarin ja, zij ook, ja, dat volk ook, ja, ook genegenheid hebben toegedragen. En dan vervolgens, ja, in u zullen dus alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Eigenlijk heel opmerkelijk dat ze de vijanden van Israël altijd hebben gepoogd, de Hamans, om dat volk uit te roeien. En we zien het vandaag aan de dag, ook met Iran, dat bezig is daar al lange tijd, om uiteindelijk dat vreselijke atoomwapen tot zijn beschikking te krijgen. En ja, we weten, voorheen de voormalige president van Iran, Ahmadinejad, gesteund door de Ayatollahs, die uiteindelijk het idee hebben om dat volk uit te roeien. Dat volk moet weggedaan worden. Maar in feite is het zelfmoord. Want als Israël, lieve vrienden, niet meer een plaats zal hebben op deze wereld, ja, dan zal er dus ook geen plaats meer zijn waardoor de Heere dan ook de volkeren der aarde kan zegenen. En vandaar ook mogen we ook weten dat het volk ook altijd zal bestaan, want God maakt zich bekend als de God van Israël. Hij heeft in zijn wezen, heeft hij zich met dat volk verbonden. Zo min als ja, God ja, niet kan, ja, niet kan verdwijnen. Zo onmogelijk is het ook dat dat volk uiteindelijk kan verdwijnen. Een prachtig beeld daarvan is Exodus 3, weet je wel, die brandende braamstruik. Een prachtig beeld eigenlijk van Israël dat wel in brand staat, maar niet door het vuur wordt verteerd. En zo zal het ook zo zijn. In de toekomst er zal heel wat nog gebeuren. Het volk staat nog veel narigheid te wachten, ook als we daar de profetieën serieus over nemen. Maar uiteindelijk zal dat nooit door het vuur van de tegenstanders kunnen worden verteerd. Waarom? Wel, de brandende braamstruik leert het ons, omdat de Heere er zelf in is. De Heere was zelf in die brandende braamstruik. Daarom kon die braamstruik niet worden verteerd. Wel nu, in Genesis 12 is eigenlijk heel in het kort de beloften, de vijfvoudige beloften. We zouden er nog wat meer in kunnen herkennen, maar laten we het ons even beperken tot in ieder geval deze vijf, waarin dus de Heere dat volk belooft de zegen en ook tot zegen te stellen. En dat tot zegen te stellen, dat lezen wij ook in Exodus 19, vers 5 en 6. Dat is eigenlijk vlak voor de wetgeving, dat begint in Exodus 20. Maar Exodus 19, daar zie je als het ware al de voorbereidende woorden die de Heere door Mozes laat spreken tot het volk. Als hij dan zegt in Exodus 19, vers 5... en 6, nu dan, zegt de Heere, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. Uit alle volken is er één volk dat zijn persoonlijk eigendom is. Feitelijk staat hier het woordje segula in het Hebreeuws en dat betekent zoveel als kleinood. God heeft alle volkeren lief. Al zijn lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Amen. Maar het bijzondere is dat te midden van die volkeren hij één volk heeft afgezonderd en hij noemt dat ja, zijn persoonlijk eigendom, zo staat er dan in de HSV. Maar eigenlijk zou je het ook kunnen vertalen met zijn kleinood. Israël is zijn kleinood. Het is iets kostbaars. Ja, wel op voorwaarde dat het naar zijn stem luistert en gehoorzaamt. Ziet u? En als ze dat zullen doen, dan vers 6. Dan staat er, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. En dan staat er, dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. En daar zien wij dus de plaats van Israël, de woorden die de Heere tot de Israëlieten via de mond van Mozes gesproken heeft, namelijk dat volk uiteindelijk is bestemd om een koninkrijk van priesters te zijn, een heilig volk. Heilig betekent afgezonderd, dat weet u, hè? Afgezonderd. Maar vervolgens om dus Ja, om dus een koninkrijk van priesters te zijn. En eigenlijk zie je hier, ik zei het net al, Genesis, dat is het boek van het begin. Daar zien we de dingen in kiemvorm. Abraham wordt gezegend. Maar met Abraham, of je zou kunnen zeggen in Abraham, het zullen ook de volkeren der aarde gezegend worden. Nou, hier zie je hoe de Heer de draad weer oppakt en dan vervolgens doorgaat en laat zien hoe dan inderdaad dat volk straks ook tot zegen zal zijn voor de volkeren der aarde. Namelijk doordat zij tot een priesterlijk volk te midden van die volkeren zullen zijn. Hè? Intermediëren, priesterlijke dienst zullen zij verrichten. Dat was heel bijzonder, want u weet hè, dat ze onder het oude verbond, hè, daar was alleen de stam van Levi hè, die priesterdienst mocht vervullen. Maar uiteindelijk de bestemming van dat volk is, dat volk is feitelijk eigenlijk allemaal, niet alleen die stam van Levi, maar eigenlijk alle 12 stammen, dus die dienst gaat vervullen, te midden dus van de volkeren der aarde, om hen daarin tot zegen te zijn. Andere tekst die daar ook over gaat, soms wel eens goed om er ook even een tekst bij te halen, Jesaja 61, waar staat, vreemden zullen klaarstaan, en uw kudde weiden, Jesaja 61 vers 5, je kunt het misschien niet zo snel allemaal opzoeken, maar noteert u het anders. Vreemdelingen zullen uw akkerbouwer zijn en uw wijnbouwer zijn. En dan staat er in vers 6, en dan gaat het hier om de toekomst hè, van Israël, in dat Messiaanse Rijk. En dan staat er, u echter zult genoemd worden priesters van de Heere en men zal u noemen dienaren van onze God. Nou, daar heb je feitelijk weer een verdere uitwerking van wat we lazen in Genesis 12, wat we vervolgens tegenkwamen in Exodus 19, en hierdoor Jesaja eigenlijk weer verder in de toekomst vooruit wordt geschoven, namelijk dat moment dat Israël dus inderdaad die plaats zal krijgen van priesters van de Heere, te midden van de volkeren der aarde, en men zal u dan ook noemen dienaren van onze God. Dat wil feitelijk zoveel zeggen dat ze dus ook zullen worden erkend als dus dienaren, een volk van dienaren, een volk van priesters, ja, in dienst dus van de Allerhoogste God, de God van Israël, die tegelijkertijd ook is, de schepper van hemel en van aarde. Amen. Wel nu, we zouden het vanavond hebben over de evangelie, toch? En daar gaan we nu ook maar eens heel snel naartoe. Maar ik wil toch even die oud-testamentische context plaatsen, of schilderen, zodat we de dingen goed helder voor ogen hebben, wat dus de bedoeling is van de Heere en met zijn volk is. En wat de roeping dus van dat volk feitelijk dus is. Nou, dat begint eigenlijk al met, natuurlijk, we hebben het net al gezien, hè, Matthäus 1 vers 1, het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Maar vervolgens, als je nou bijvoorbeeld het Lucas-evangelie volgt, begint dat dan met met die bekende geschiedenis van Zacharias. Zacharias die zich daar in de tempel bevindt en daar dan een ontmoeting heeft met een engel. En heel bijzonder wat daar tot hem gesproken wordt in Lucas 1 vers 17, over dus Johannes de Doper, hè, degene die dus aan Elisabeth, de vrouw van Zacharias, geboren zal worden. Dan staat er in vers 17, en hij, dat is dus Johannes de Doper, hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia. Hem, dat is de Messias, de Heer Jezus Christus. Voor hem zal hij uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de gehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om, want daar gaat het dan om voor de Heeren een toegerust volk gereed te maken. Aha, 400 jaar van stilzwijgen tussen Maleachi, het laatste Bijbelboek, althans in onze Bijbel. In de Hebreeuwse Bijbel is het 2 Kronieken, dat is het laatste Bijbelboek. Onze Bijbel is het, dus het boek Maleachi. 400 jaar van stilzwijgen. 400 jaar waarin de stem van God niet is gehoord, wel is gehoord overigens door de profeten. Dan bedenken we wel in die 400 jaar, dat noemen we wel de 400 jaar van stilzwijgen. Maar als je kijkt wat bijvoorbeeld de profeet Daniel met name over die 400 jaar heeft geprofeteerd, dan was er dus heel veel wat in die periode plaatsvond, wat dus ook weer terug te vinden was in dat profetische woord. Want het profetische woord heeft in alle perioden van het van de geschiedenis van Israël heeft dat profetische woord hen begeleid. Maar goed, in die 400 jaar was er dus niet een rechtstreeks spreken van God. Totdat dus dat moment daar plaatsvindt in die tempel. En daar dus gesproken wordt over, ja, over iemand, ja, die dus voor hem uit zal gaan in de kracht van Elia om voor de Heeren een toegerust volk gereed te maken. Dat wil zoveel zeggen, broeders en zusters, een volk dat gereed wordt gemaakt om zijn bediening ten uitvoer te brengen. Ziet u? Want het mag duidelijk zijn dat daarmee de engel eigenlijk naadloos aansluit. De engel Gabriël, we komen hem ook overigens tegen in het boek Daniël. Ook naadloos aansluit bij de laatste woorden van Maleachi. Maleachi 4 vers 5 en 6 waar staat. Zie, ik zend u de profeet Elia voordat de dag van de Heere komt. Die grote en ontzagwekkende dag, hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat ik niet zal komen en de aarde met de band zal slaan. Ziet u? En daarvoor zien wij dus dat eigenlijk, ja, Johannes de Doper kwam in de kracht van Elia om dat volk, ja, gereed te maken voor de komst van de Messias, maar tegelijkertijd ook opdat de Heere niet zou komen en de aarde met de band zou slaan. Want inderdaad, als de Heere in zijn heerlijkheid zou gekomen zijn, ja, dan zou hij dat, ja, eigenlijk niet anders hebben gekund dan met de band slaan. Ik weet wel, we hebben zo'n lied, hè, dat zegt op opwekking 315, kom Jezus, kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Ja, ik kan het niet meezingen. Want natuurlijk zou je daar wel naar uitzien, maar stel nou toch voor dat de Heer met zijn heerlijkheid zou komen. Wat zou er van dit land nog overblijven, lieve vrienden? Als we bedenken dat als Jesaja de Heer in Jesaja 6 ontmoet, ja, dan in zijn heerlijkheid, de koning der koningen, ja, dan roept Jesaja uit, wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. En mijn ogen hebben de koning, de Heere van de legermachten gezien. Ja. De Heere die, ja, een wegbereider gaf in Johannes de Doper om dat volk voor te bereiden. Maar dat is dezelfde engel die ook aan Maria verschijnt. Ja. Wederom Lucas 1 vers 31, laten we daar maar even naartoe gaan. Je bent misschien nog in Lucas. Er staat in Lucas 1 vers 31. En zie, zegt de engel tot Maria, u zult zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven. En dan vers 32 van Lucas 1. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Ziet u? Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. En hier zien wij dus ook hoe dit dus ook weer opnieuw bevestigd wordt aan Maria. Hem zal de troon van zijn vader David gegeven worden. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde komen. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. En daarmee sluit dus de engel aan op de belofte die overigens ooit aan David ook is gegeven door de profeet Nathan. Je kunt dat lezen in 2 Samuel 7 vers 16 waar de profeet had gezegd. Uw huis tot David en uw koningschap zullen voor uw ogen een eeuwig vaststaan en uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. Je ziet dat eigenlijk al die profetieën hier samenkomen in die ene persoon, die zoon van David en die zoon van Abraham. En hij is degene die dus ook straks wordt genoemd de zoon van de Allerhoogste. Hij die aan de Allerhoogste gelijk is. Hij is die ook de erfgenaam is als de zoon van God, van alle dingen. En hem zal dan de troon van zijn vader David gegeven worden. En dat zal een eeuwig koningschap zijn, broeders en zusters. En ja, dat is, zou je kunnen zeggen, eigenlijk ook de rode draad die we in de evangelie steeds weer terugvinden. Matthäus 1 vers 1, het geslachtsregister, hebben we al uitgebreid bij stilgestaan. En als je verder komt in Matthäus 2, hè, waar de wijzen uit het oosten komen, en wat vragen zij? Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning der Joden. En je ziet daar eigenlijk als het ware al een profetisch tafereel. Ik hoop dat u dat met me mee kan maken. Eigenlijk zie je als het ware al een profetisch panorama. Daar komen meteen al bij de geboorte van de Heer Jezus. Komen eigenlijk al mensen uit de wereld om hem hulde te bewijzen. Zoals ook straks in de toekomst. Jesaja die daar ook vooral van getuigt. Van die berg des Heren. Waar ook straks de volkeren der aarde naartoe zullen gaan stromen om hem daar hulde te bewijzen. Je ziet het al in kiemvorm, zien we het daar feitelijk al gebeuren. Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Ik noem u even een paar teksten en ik denk dat de meesten van u wel bekend zijn. Nathanael, Johannes 1 vers 50. Wat zegt hij tot de Heere? Rabbi, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël. Een prachtige belijdenis. Zoals ook Israël hem ook straks zal belijden als inderdaad de zoon van God. Maar tegelijkertijd ook als de koning van Israël. Hij die uit dat geslacht van David is voortgekomen. Prachtige belijdenis van Nathanael. In Johannes 6 vers 15 lezen wij dat de verwachting zo hoog gespannen was bij het volk. Dat zij hem al met geweld wilden meenemen om hem koning te maken. Johannes 6 vers 15. Als er dan vervolgens, later, Jeruzalem nadert, en we gaan dat komende zondag eigenlijk ook wel vieren, Palmzondag, dat moment waarop de Heer Jezus dan Jeruzalem nadert, en dan vervolgens op een ezelsjong dan in de stad gaat komen, dan zegt Johannes 12 vers 15, zoals geschreven staat, als hij dan daar als koning daar Jeruzalem binnentreedt. Wees niet bevreesd, dochter van Sion, zie uw koning komt zittend op een veulen van een ezelin. Johannes 12 vers 15. En het mag duidelijk zijn dat Johannes daar dan ook verwijst naar de profeet Zacharia. Zacharia 9 vers 9, waar we lezen dat inderdaad de koning zal komen op zittend op het veulen van een ezel, van een ezelin. En zij zullen hem noemen hun koning. Zie, uw koning komt. Wel, als we denken aan zijn lijden en sterven aan het kruis van Golgotha, wat stond boven zijn hoofd geschreven, de koning der Joden. En is het ook niet opmerkelijk, broeders en zusters, dat toen Jozef van Arimathea het lichaam van de Heer Jezus van het kruis haalde en begroef, dat daar staat in Lucas 23 vers 51, dat deze Jozef van Arimathea zelf ook het koninkrijk van God verwachtte. De Heer Jezus, die daar nog, dat dode lichaam dat hij daar van het kruis haalde en begroef. Maar het was wel met hoop in zijn hart. Hij verwachtte het koninkrijk van God. Nou, en vervolgens zullen we dan ook zien dat in feite de prediking van Johannes de Doper, de prediking van de Heer Jezus, de prediking van de twaalf discipelen, apostelen, eigenlijk ook dat als thema hebben, het koninkrijk. We lezen het in Matthäus 3, waar Johannes de Doper, Matthäus 3 vers 1 en 2, en daar lezen we: in die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea en hij zei: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het koninkrijk. En waarom was dat koninkrijk nabijgekomen, broeders en zusters? Ja, precies, omdat de koning er was. De koning was geboren. Die wijzen uit het oosten die gekomen waren om de koning, de pasgeboren koning der Joden, te aanbidden. En hier zien wij dus ook de oproep van Johannes de Doper: bekeert u, want dat koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En bedenk nog weer even aan de laatste woorden van het Oude Testament, waar staat: opdat ik niet zal komen en de aarde met de band zal slaan. Dat volk moest toegerust worden voor de komst van de koning en de komst van het koninkrijk. Nou, hetzelfde vinden we ook in Matteüs 4, vers 23. Eigenlijk hetzelfde boodschap die ook de Heer Jezus verkondigde. Matteüs 4, vers 23. En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het evangelie van het koninkrijk. Broeders en zusters. Het evangelie van het koninkrijk. We moeten altijd weer zorgvuldig lezen wat er staat. Welk evangelie? Er zijn meerdere evangelieën, kennelijk. Natuurlijk, feitelijk is alles gefundeerd natuurlijk, hè, op het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Maar we zullen straks met elkaar zien dat in feite dat nog niet was geopenbaard. We komen daar zo over te spreken. Het evangelie van het koninkrijk is dus het evangelie van de komst van dat koninkrijk op aarde. Waarvan dus er middels, in feite dus de koning al in hun midden was. Hetzelfde vinden we in Matteüs 10, vanaf vers 5. Daar lezen we, met betrekking dus tot de 12 discipelen. Deze 12 zond Jezus uit, Matteüs 10, vanaf vers 5. Deze 12 zond Jezus uit en hij gebood hun: u zult niet op weg begeven naar de heidenen. En u zult geen enkele stad van Samaritanen binnengaan, maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. En als u op weg gaat, predik dan, en dan komt de boodschap: het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En dan vervolgens staat er: genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geeft het voor niets. Matteüs 10. Vers 5 tot en met 8. Belangrijke teksten. Eigenlijk 5 belangrijke kenmerken. We daar met betrekking dus tot dat prediking van het evangelie van het koninkrijk tot uitdrukking komen. In de eerste plaats wordt hier gesproken over het koninkrijk der hemelen. En zo'n uitdrukking wordt al gauw begrepen als het koninkrijk in de hemelen. Ja, maar dat staat er niet. Het is het koninkrijk der hemelen. Het is het koninkrijk dat vanuit de hemel straks op aarde gevestigd zal worden. En dan ook gekenmerkt zal worden door, wat we zojuist hebben gelezen. Ziekte, dat wordt verdreven. Melaatsen die worden gereinigd, doden die worden opgewekt, enzovoort, enzovoort. We komen er straks ook nog even over te spreken, maar alvast te zien dat dat feitelijk de kenmerken zijn van dat koninkrijk dat straks vanuit de hemelen op de aarde zal worden gevestigd. Is dat iets nieuws? Nee, natuurlijk niet. Want het gaat hier uiteindelijk om een prediking, broeders en zusters, die ligt ingebed in datgene wat de profeten van het Oude Testament daarover hebben gezegd. En dan denk ik heel in het bijzonder aan Daniël 2. We gaan nou niet meteen naar het, je mag wel naar het hoofdstuk toe, maar we moeten even de grote lijnen vanavond vooral schetsen, even vanuit het Oude Testament. Daniël 2, weet u nog wel, dat is dan dat statenbeeld. Hè? Zo noem ik het, zo duid ik het maar even aan. Hè? Nebukadnezar die een droom krijgt, hè, en die hem enorm verontrusting bracht. Een enorm groot beeld van verschillende materialen. En hij beseft eigenlijk niet, hij weet eigenlijk niet wat de interpretatie daarvan is. Wat is de betekenis daarvan? Nou, en dan mag Daniël, die mag dan de uitleg geven van die droom. En die mag dan laten zien, hè, dat Babel is dat gouden hoofd, dat is Babel. Hè, en dan vervolgens die borst en armen, hè, dat is dat Medo-Persische Rijk. Die buik en lendenen van koper, dat is het Grieks-Macedonische Rijk. Hè, en die benen van ijzer, hè, dat is dan een heenwijzing naar het latere Romeinse Rijk. Een opeenvolging van wereldrijk. Maar dan, wat ziet Nebukadnezar in zijn droom? Hij ziet een steen loskomen. En er staat heel expliciet bij dat die steen loskwam zonder toedoen van mensen. We hebben vandaag aan de dag nogal wat christenen die zeggen: we moeten nu dat koninkrijk bouwen. Maar Het is zonder toedoen van mensenhanden komt daar een steen los en die verbrijzelt vervolgens dat hele beeld. Nou, dan mag Daniël uitleggen dat die steen een koninkrijk is, ja, dat inderdaad vanuit de hemel straks op aarde zich zal vestigen, gevestigd zal worden. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen, maar dan staat er, maar het zal zelf voor eeuwig stand houden. Daniël 2 vers 44, het zal zelf voor eeuwig stand houden. En daar zie je eigenlijk dat schrille contrast tussen al die wereldrijken, hè, die de wereldgeschiedenis gekend heeft, hè, tot op de dag van vandaag. Hè. Vandaag leven we een beetje onder het Pax Americana, hè, het Rijk van Amerika, hè, dat eigenlijk als supermacht op aarde optreedt. Maar we weten dat uiteindelijk daar ook een einde aan zal komen trouwens. De Bijbel spreekt helemaal nergens over Amerika, maar dat even terzijde, hè, het profetische woord. Over Europa, over het Midden-Oosten, enzovoort, enzovoort. Al die landen komen daar weer in terug, die gebieden. Maar over Amerika dus niet. Maar goed, dat heel even terzijde. Maar het kenmerk van dus die profetie is dat er straks een koninkrijk zal komen dat niet meer op een ander koninkrijk zal overgaan. En waar zal dat koninkrijk gevestigd worden? Nou, inderdaad, op de plaats waar dus die andere koninkrijken zich ook gevestigd hebben, namelijk op aarde. En u zegt inderdaad, jij, Nico, jij zegt inderdaad Israël. Ja, inderdaad, vanuit Israël, hè, zal dus ook dat koningschap zich dan ook verder dan ook op aarde uitbreiden. Nog eventjes over die opdracht die dus de Heer Jezus geeft aan de twaalfen. Hè. Zij moeten dus verkondigen dat evangelie van het koninkrijk der hemelen. Nou weten we dus de betekenis, hè, van het koninkrijk der hemelen. Vervolgens zien wij dat de Heer Jezus ook zegt, in het vers wat we net al hebben gelezen, Matthäus 10, u zult u niet begeven op de weg naar de heidenen, u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan, maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. Want inderdaad, broeders en zusters, het gaat hier in de eerste plaats om dat volk gereed te maken, om zo te zeggen, voor de bediening die de Heere voor dat volk bedoeld heeft en ook beloofd heeft. En ook straks, mogen we weten, zal waarmaken. Eerst moest gegaan worden naar dus de verloren schapen van het huis Israëls. Belangrijk te letten op die details. En dan vervolgens, en dat is ook een hot item vandaag in de dag, zegt de Heer Jezus, genees zieken, reinig melaatsen, doden moeten worden opgewekt en demonen moeten worden uitgedreven. Ja, en nou gooi ik misschien een beetje de knuppel in het hoender ook als ik dat zeg. Maar vooruit, doe maar hoor, vind ik ook niet hoor. Vandaag aan de dag zijn er heel wat christenen die zeggen, nou ja, als Jezus dat deed, moeten wij dat vandaag ook zo doen. En moeten we gewoon eigenlijk deze teksten gewoon één op één, moeten we overzetten. Ja, maar daar wil ik toch wel een kanttekening bij zetten, broeders en zussen, bij plaatsen. Want het gaat hier om de context. Het gaat hier om het koninkrijk der hemelen. En inderdaad, dat koninkrijk der hemelen, daarvan waren de tekenen al in hun midden. De genezingen, de wonderen, de tekenen die de Heer Jezus gedaan heeft. Maar denk ook aan de vele wonderen en tekenen die ook de apostelen hebben gedaan. Tekenen die dus verband houden met dus de komst van dat Messiaanse Rijk. Want zo hadden de profeten dat ook voorzegd, dat het er zo ook dat Messiaanse Rijk ook die kenmerken zou hebben. Denk heel even aan het moment van Johannes de Doper als hij in de gevangenis zit. En daar op een gegeven moment dan de vraag laat stellen via zijn discipel aan de Heer Jezus, bent u het die komen zou verwachten wij een ander? Nou, het was wat voor Johannes de Doper dat hij daar in die gevangenis zat. En inderdaad, het leek misschien wel even alsof zijn wereld instortte. En je hebt eigenlijk het idee dat op dat moment hij toch even in verwarring was. Van ja, hoe kan het nou dat ik ben de voorloper, hè, van de Messias en nu bevind ik mij hier in deze gevangenschap. En dan is het zo mooi dat de Heer Jezus dan, u leest dat in Matthäus 11 vers 4 en 5, dat hij zegt, ga heen naar Johannes en bericht Johannes wat u hoort En wat u ziet, dat is het kenmerk van die tijd. Het Joodse volk kon horen de boodschap van het evangelie van het koninkrijk. Maar zij konden het ook zien. Zij konden ook die tekenen van dat koninkrijk om zich heen allemaal zien plaatsvinden. Het was ongekend. Denk maar aan Nicodemus, die op een gegeven moment midden in de nacht naar de Heer Jezus gaat. En zegt: Rabbi, wij weten dat u voor God gekomen bent. Wij schriftgeleerden, wij fariseeën, wij geestelijke leidslieden, wij weten dat u voor God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Dus je ziet eigenlijk in alle lagen van de bevolking dat men ging beseffen. Van hier is iets bijzonders aan de hand. En dat is feitelijk ook de boodschap waarmee dan ook de discipelen weer teruggaan, de discipelen van Johannes weer aan hem teruggaan en zeggen: nou, wat is er dan gehoord en wat is er dan gezien? Wel, blinden worden ziende, kreupelen kunnen lopen, melaatsen worden gereinigd, doven kunnen horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. En als je dat legt naast bijvoorbeeld Matteüs of Jesaja 29 of Jesaja 35, dan zie je dat dat typisch de kenmerken zijn van dat koninkrijk dat straks op aarde gevestigd zal worden. En waar inderdaad dus ook ziekte en dood niet geheel worden uitgebannen. De dood zal nog niet geheel worden uitgebannen, maar in ieder geval wel zal worden teruggedrongen. Er zal weer genezing zijn, er zal weer herstel zijn. Eigenlijk vergelijkbaar met zoals de Heere dat ook aan Israël had beloofd. Je kunt dat lezen in Deuteronomium, dat als Israël inderdaad de Heere gehoorzaamde, dat het helemaal niet bezorgd hoefde te zijn over zijn gezondheid, want de Heere was zelf als hun genezer in hun midden. Ze hoefden helemaal niet bezorgd te zijn over de opbrengst van hun land, want de Heere zou wel zorgen voor de regenen en hij zou zorgen voor een vruchtbaar land. Zij hoefden helemaal niet bang te zijn voor eventuele vijanden die drie keren dat ze allemaal naar Jeruzalem optrokken. Weet je wel, met het paasfeest en het pinksterfeest en het loofhuttenfeest, dat er misschien wat zou gebeuren, want de Heere zorgde gewoon voor dat volk. Nou, feitelijk al datgene wat de Heere beloofd had aan dat volk, aan Israël, op voorwaarde van gehoorzaamheid. En we weten eigenlijk aan die gehoorzaamheid, daar heeft het eigenlijk altijd aan ontbroken. En daarom is het volk zo vaak in moeilijkheden gekomen. Daar is zelfs ook het volk ook, uit dat land ook gezet. Denk maar aan de ballingschappen. Tragischerwijs. Maar als het volk gehoorzaam geweest zou zijn, dan zou dus ook de Heere dat volk overmatig zegenen. Een land overvloeiende van melk en honing. Dat geeft eigenlijk al aan dat het een land was waarin het aan niets ontbrak. De volle, op alle fronten zou de Heere dat volk rijkelijk zegenen. Nou, nog een laatste punt en dan gaan we zo pauzeren. Nee, nog even gauw twee punten. Dat evangelie van het koninkrijk, en dan ga ik u ook wat ingewikkelds vertellen, maar dat kan nog wel net even voor de pauze, kan u er straks over nadenken. Dat evangelie van het koninkrijk der hemelen was niet het evangelie van de gekruisigde en opgestane Christus, wat de apostelen verkondigden. En waarom weet ik dat nou zo zeker? Nou, op zich niet zo heel erg moeilijk. Want zij kenden de schriften nog niet. U kunt lezen in Johannes 20 vers 9 dat Petrus en Johannes daar staan bij het lege graf van de Heer Jezus. En dan staat er letterlijk, zegt Johannes, want zij kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. Dat kenden ze niet, dat wisten ze niet. En op zeker moment als dan die vrouwen komen vertellen dat zij bij dat lege graf zijn geweest. Dat zij daar die twee mannen in blinkende gewaden hebben ontmoet. Die hun verkondigd heeft dat inderdaad Jezus was opgestaan. Dan lees je in Lucas 24 vers 11 de reactie van de discipelen. En hun woorden leken hun kletspraat. En zij geloofden het niet. Het was kletspraat. Zij geloofden het niet. En waarom niet? Zij kenden de schriften nog niet. Later wel. Later, en dan komen we straks op de trog, gaat de Heer hun hun verstand openen, zodat zij de schriften begrijpen. Ja, en dan gaat Petrus op de Pinksterdag, daar komen we straks over te spreken, inderdaad vertellen, hè, getuigen van hoe inderdaad in al die oud-testamentische schriftgedeelten gesproken wordt over de dood en de opstanding van de Messias. Dat kenden ze toen nog niet. Het speerpunt van hun boodschap was: de koning is in je midden, in hun midden. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En dan inderdaad, de nadruk ligt er dan op: bekeert u, bekeert u. En dat was in feite, ja, zoals we al hebben gezien, de boodschap van Johannes de Doper. Het was voorzegd door de profeet Malachi dat, ja, Elia zou komen, en Johannes de Doper kwam in de kracht van Elia om dat volk toe te bereiden, voor te bereiden op de komst van de koning, en met de komst van de koning op de komst van het koninkrijk.